De reiziger die voor het eerst in Istanbul verblijft, zal de eerste dagen vooral in de war zijn. Hij zal de bazaars bezoeken, het Topkapi-paleis en de Blauwe Moskee, en dan onder de rook van talloze veerboten de Galata-brug zien, die over het water van de Gouden Hoorn naar Azië leidt. De reiziger die zich voor het eerst in de oogverblindende wereld stort die Istanbul heet, zal vooral in de war zijn omdat hij in een stad loopt die twee gezichten heeft. Een Europees en een Aziatisch gezicht. Een christelijk en een islamitisch gezicht. Kunstschatten en gebouwen die zowel Arabische als Griekse, zowel Russische als Romeinse invloed verraden. Hij zal een stad zien die zowel de lelijkste als de mooiste skyline van de wereld heeft. In de ene wijk de vierkante spiegeltorens van multinationals. In de andere de sprookjesachtige ronde vormen van paleizen en moskeeën. Hij zal in een stad ronddwalen die nu eens Istanbul, maar soms ook nog Constantinopel heet. Hij zal in de war zijn, maar er na enkele dagen achterkomen dat er geen stad op aarde is waar je dat beter kunt zijn dan in Istanbul. Was het niet Napoleon die zei, als de wereld één rijk zou zijn, dan heette de hoofdstad Istanbul. Gönül ister aradığını, hep mi bekler, hep mi bulamaz? Gönül ister tanıdığını, hiç mi bilmez, hiç mi soramaz? Beni alsana filer afile, yerime bir şey koyamaz. Of, yalvarsam da kal diye kal. Wie de romantische reisverhalen van de Franse schrijver Pierre Loti heeft gelezen en vervolgens Istanbul binnenkomt via de autosnelweg of de luchthaven, moet even slikken. Wie via de E5 de stad binnenkomt, ziet alleen maar kantoorflats. En ook via Atatürk Airport krijg je nou niet bepaald een bijzondere eerste indruk van de stad. Op het Circezi-station, ooit net als het Pera Palace Hotel speciaal gebouwd voor de legendarische Orient Express, is het tegenwoordig stil. Sinds de Balkancrisis rijdt de express nauwelijks meer. Dit jaar bijvoorbeeld alleen op 31 augustus. Een speciaal reisarrangement, compleet met originele Pullman-wagons en luxe diners aan boord. Maar daarvoor betaal je dan ook wel zo'n 10.000 gulden per persoon. De Franse schrijver Pierre Loti beschrijft zijn eerste indruk van Istanbul als een sprookje. Maar hij reisde dan ook, net als alle Europese reizigers in het begin van de 20e eeuw, niet per auto, trein of vliegtuig, maar per passagiersschip. De enige manier waarop je de fabelachtige, feerieke indruk van de stad krijgt, zoals zij die beschreven. Het was alsof ze een operadecor binnenvoeren. Ze zagen de ranke pijlvormige boten, versierd met verguldsel en blauw sierglaswerk. Met gebronsde roeiers van een sierlijke atletische schoonheid. En op de kade kon men de schone van een harem zien flaneren. In jasmaks, sluiers van pastelgekleurd mousseline. In de Grande Rue van Pera vond men de winkelhuizen van Europese statuur. Met een architectuur die niet zou misstaan aan een Parijse boulevard. Terwijl de reiziger probeert te wennen aan de zwoele warmte die hem omringt, maakt hij een tocht in een koets die hem over de Mahmoudbrug voert. Langs de Fethiye-moskee en een klein mysterieus cafeetje. Langs het Topkapi met zijn verboden kiosken en zijn obscure zalen. S'avonds eet de reiziger hamsi pilavi, anchovis met rijst uit het Zwarte Zeegebied. Of firindamanti, deegbuideltjes gevuld met vlees. Kebab en baklava, allerlei soorten deeg gedrenkt in suikerstroop. Daarna vindt hij rust in het majestueuze Pierra Palace of Ceylan Intercontinental. In het eenvoudige Ramada of Pierlotti. In het historische Yesil Ev, ooit een Osmaans heerhuis. Of in Hotel Four Seasons, een voormalige gevangenis. En als men dan wegzakt in de satijnen kussens, droomt men van die geheimzinnige stad aan het einde van het ijzeren gordijn. Waar het in de straten ooit krioelde van elkaar beconcurrerende agenten van de Westerse en Oost-Europese geheime dienst. En natuurlijk van de amandelvormige ogen van gesluierde schoonheden zoals Mata Hari. Je hebt van die toeristen die brengen graag enige ordening aan in hun visite aan een vreemde stad. Een beetje het Do a City in 3 Days principe. In Parijs het Louvre en de Champs-Élysées. In Londen de Big Ben, Buckingham Palace en Harrods. In Nederland de Amsterdamse grachten en de klederdracht op Marken en Vormdam. Je kunt de bezichtigde bezienswaardigheden 's avonds in het hotel gewoon aankruisen op je lijstje en dan voldaan gaan slapen. In Istanbul zou er op dat lijstje staan Topkapi Paleis, Blauwe Moskee, Hagia Sophia en eventueel boottocht over de Bosporus. En hier sta ik dan, in het labyrinth tussen Grand Bazaar en Galatabrug. Op weg naar het mysterieuze overblijfsel van wat ooit de weldadigste markt van de hele wereld was, in de tijden van het Byzantijnse Rijk. Hier hebben lijstjes geen zin meer, kaarten zijn overbodig en zelfs een kompas zal me hier de weg niet kunnen wijzen. Het enige wat erop zit is al je afspraken en plannen afzeggen en je onderdompelen in de wonderenwereld uit de sprookjes van 1001 Nacht. De Grand Bazaar zelf is nog maar het topje van de ijsberg. Samen met 1001 andere toeristen kun je ertoe laten verleiden 1001 winkeltjes binnen te gaan om juwelen, karpetten of kruiden te kopen. De gouden kiezen van de koopmannen glinsteren in het omvoerste licht, terwijl ze je bij de arm grijpen om het allemaal aan te wijzen. Een sigarettenhouder, een aap op batterijen die buitelingen maakt, een fles echte nagemaakte opiumparfum voor maar $25. Hij zal het proberen in alle talen van de wereld. En hoe meer hij er spreekt, hoe minder je zijn waar moet vertrouwen. Als je wegloopt, zal hij de profeet Mohammed als getuige aanroepen, je vervloeken en dan kost de parfum ineens nog maar $5. De verleiding is groot, zeker nadat op de beurs van Istanbul de index van de 100 belangrijkste Turkse bedrijven 15% naar beneden zijn getuimeld en de lira behoorlijk is gedevalueerd. Ineens is je vakantiegeld een kwart meer waard.
Boşuna kendimi affedemem seni. Elveda her şeyim, git şimdi.
Durf je het labyrint in te gaan? Buiten de overdekte Grand Bazaar, waar weinig toeristen zich wagen en waar duizend en één stalletjes te vinden zijn in een wirwar van straatjes. Bedenk wel dat dit doolhof heel veel ingangen heeft, maar dat de uitgang moeilijk te vinden zal zijn. Vaak, als je tussen twee stalletjes doorkijkt, zie je een poort met daarachter een verborgen binnenplaats, een han. De hans hoorden ooit bij een moskeeëncomplex en waren bedoeld als tijdelijk onderkomen voor reizigers. Het paard of de ezel kon op de binnenplaats worden gestald. 'S Nachts ging de zware eikenhouten deur dicht. Maar sinds paarden zijn vervangen door vrachtwagens, worden de binnenplaatsen vooral gebruikt als werkplaats of marktplaats. Hier kun je nog altijd de bedrijvige Oriëntaalse sfeer van het oude Stamboel proeven. Op de trottoirrand zit een man aandachtig aan een waterpijp te zagen. Hookah wordt de pijp genoemd. En er wordt meestal een mengsel van fruitschillen en tabak meegerookt. In variaties als appel, aardbei, cappuccino, mint, kers. Ik weet niet welke smaak deze man rookt, maar hij lijkt me zo van de wereld dat hij het me ook niet zal kunnen vertellen.
Heb je al een camera?
Vraagt de koopman. Inderdaad, op de hotelkamer laten liggen. Ik dacht vanmorgen, weet je wat? Vandaag ga ik niet fotograferen, niet filmen, ik ga het allemaal onthouden. Ik knik.
Ja, ik heb al een camera.
Wil je niet nog een camera? Met een brede zwaai tovert hij me een Sony Cybershot voor ogen.
Digital, sir.
Ik mag hem even vasthouden en moet constateren dat dit wel vakwerk is. In Nederland betaal je voor zo'n camera ruim 2400 gulden. Vragend kijk ik hem aan.
For you, my friend, only $400.
Het is te geef, zeker omdat hij voor er ingepakt gaat worden, uiteindelijk uit zal komen op de helft. Dan zal ik dus voor een kwart van de normale prijs de trotse eigenaar zijn van een Sony Cybershot. En als ik er thuis foto's mee wil maken, zal ik erachter komen dat ik een lege huls heb gekocht. Een volledig hol stuk geniaal nagemaakte buitenkant.
Meryem ana tanrıyı doğurmadı. Meryem ana tanrının anası değil değil. Tanrının anası değil değil. Meryem ana analardan bir ana. Meryem ana bir oğlan doğurdu. Doğurdu bir oğlan doğurdu Meryem ana. Adem oğullarından bir oğlan. Meryem ana bundan ötürü güzel. Bütün suretlerinde güzel Meryem ana. Meryem ana Tanrı'yı doğurmadı. Meryem ana Tanrı'nın anası değil değil. Tanrı'nın anası değil değil.
Vanuit mijn hotelkamer kijk ik uit over de Gouden Hoorn. Ik zie het verleden en de toekomst van Istanbul. Een stad met meer dan 7 miljoen inwoners. De drie namen van de stad zijn symbolisch voor drie grote tijdperken. Byzantium, Constantinopel en Istanbul. Overal in de stad kun je het terugvinden. De glans van het oude Byzantium. De gloriedagen van Suleiman. De pracht en de drukte van de oude bazaar. Er is nauwelijks een andere wereldstad te bedenken met een dergelijke fascinerende geschiedenis als Istanbul. Van de stichting door keizer Constantijn tot de verovering door de Turken. Elk tijdperk is terug te vinden in het huidige Istanbul.
Ontelbare koepels en minaretten bepalen het silhouet van deze onvergetelijke en levendige stad. Ik zie het Topkapi-paleis. Dat werd gebouwd ter meerdere eer en glorie van het Byzantijnse Rijk. Toen zich hier onder Justinianus het centrum bevond van het grote Romeinse Rijk. Ik zie de moskeeën die herinneren aan de glorieuze periode die daarop volgde. Toen het Osmaanse Rijk zich uitstrekte van Bagdad tot aan Wenen. En natuurlijk was er Atatürk, de vader der Turken, die het land moderniseerde. Hij maakte van Turkije een democratie waarin kerk en staat voortaan gescheiden waren. Waar vrouwen meer rechten kregen en waar de traditionele fez als hoofddeksel werd vervangen door modieuze Franse petten en Engelse bolhoeden die met wagonladingen tegelijk werden aangevoerd met de Orient Express. Atatürk streefde ernaar dat Turkije een volwaardig westers land zou worden. Is dat gelukt? Kan ik vanuit deze hotelkamer misschien ook de toekomst van Istanbul zien? Of ligt die aan de achterkant van dit hotel? In de blauw-grijs gekleurde straatjes van de oude wijk Fatih. Istanbulers noemen deze wijk Klein Teheran vanwege de hoge moslimfundamentalistische dichtheid. Vrouwen in zwarte chadors fladderen links en rechts aan je voorbij. En iedereen lijkt elk moment op weg naar de moskee. Iedereen is hier vluchteling en komt uit de armste delen van Anatolië en het zuidoosten van Turkije, waar de burgeroorlog met de Koerden nog altijd voortwoedt. Bijna iedereen stemt hier ook op de fundamentalistische Refah-partij. Want de westerse droom van Atatürk was prachtig, maar voorlopig is Turkije nog altijd niet toegelaten tot de Europese Unie. En hier in de arme wijk Fatih is het gevolg een totale omslag in het denken geweest. Het Westen, alle haar idealen in kluis, deugt niet. Het heeft ons belogen en bestolen. Hele bir anla, aşkı zamanla, kışlar bahara döner gibidir. Var mı dünyada, aşkından başka, yandı derken söner gibidir. Her derdime yar, ortağım olla, gökten melekler iner gibidir. O zaman kar mı dünyada, bin yıl yaşansa, yokluğunda cehennem gibidir. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım yar. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım yar. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Ik schrijf mijn reisverslag in kamer 411 van het Pera Palace. Een legendarische kamer, want hier logeerde tussen 1926 en 1932 Agatha Christie. Ze zou hier zelfs haar Murder on the Orient Express geschreven hebben. Vlak voor ik ga slapen kijk ik nog even naar de vloer. In 1979 werd die opengebroken en in een satellietuitzending, live op de Amerikaanse televisie, werd die gevonden. De sleutel van Agatha Christie. De Engelse schrijfster schreef niet alleen mysterieuze detectives. Ze is zelf ook even een mysterie geweest. In ieder geval de 11 dagen dat ze in 1926 ineens spoorloos verdwenen was en daarna onder een andere naam weer opdook. Later schreef ze dat ze een sleutel had verborgen die toegang zou geven tot het raadsel van haar verdwijning. Warner Brothers vroeg de bekende helderziende Tamara Rand om op deze hotelkamer, kamer 411 in het Pera Palace, te proberen contact te krijgen met de geest van Christie. Tijdens die seance kreeg Tamara Rand inderdaad visioenen van de schrijfster die ze door Istanbul zag lopen. Ze zag hoe ze in een achterafstraatje het bord Mezrutiyet Kadeshi las. Daarna naar het hotel liep waar ze onder de vloer van kamer 411 een sleutel verborg. Ze hoorde ook de stem van Agatha Christie, die haar vertelde dat de sleutel paste op een kistje waarin ze haar geheime dagboek had verborgen. hun dagboek waarin het raadsel van de 11 dagen spoorloze verdwijning zou worden opgehelderd. Tijdens de marathonuitzending werd de vloer opengebroken en kwam er inderdaad een roestige sleutel tevoorschijn. Het kistje waar de sleutel op zou passen is echter nooit gevonden.